Loving awareness
is lief zijn voor elkaar.
Loving awareness
is vriendelijkheid.
Loving awareness
is begrip tonen voor iemand anders.
Loving awareness.
Probeer het eens. Denk mee. Denk LA.
Het is 17:30 op Radio Caroline en dus tijd voor de uitzending van de radiogemeente Dominee Torenvliet uit Bloemendaal.
Ja, luisteraars, hier zijn we weer met het programma van de radiogemeente Dominee Torenvliet. U kunt nu luisteren naar Levensvragen. Dominee Torenvliet zal spreken over denkers en dichters over levensproblemen.
Vrienden luisteraars, welkom bij Denkers en Dichters. Er is in de katholieke kerk grote beroering ontstaan rondom Hans Küng, professor in de theologie in Göttingen in Duitsland. Professor Hans Küng is de leerbevoegdheid ontnomen. Deze ingrijpende maatregel wordt door een groot deel van de katholieken toegejuicht. Men vindt dat niet alles toelaatbaar is en dat vooral bepaalde grote dogma's van de kerk uit het verleden onaangetast moeten blijven. Aan de andere kant is er massaal verzet van studenten en intellectuelen die sterk sympathiseren met de nieuwe ideeën van deze hoogleraar. Ik heb enige tijd geleden, omdat de zaak Küng me bijzonder interesseerde, zijn hoofdwerken aangeschaft. En bovendien ligt hier voor mij op tafel Hans Küng, Weg und Werk, Weg en Werk, waarin de ontwikkeling van de gedachte beschreven wordt van Küng. En verder, om niets als die waarheid, om niets dan de waarheid, de conferentie van Duitse bisschoppen contra Hans Küng. Dus ik zou zeggen, dat is een documentaire waarin een overzicht wordt gegeven van het optreden van het leergezag van Rome tegen deze professor. U zult zeggen, waar maakt u zich nou als protestant druk om? Het is toch een aangelegenheid van de katholieke kerk, inderdaad. Maar het wel en wee van iedere kerk, dat raakt mij. Niet het minst ook van de katholieke kerk. De tijd is voorbij dat men zich tegen elkaar kon afzetten en menen, ik heb toch niets met die kerk te maken. Want waar gaat het om? Dat het plan van God tot de redding van de wereld zal doorgaan. Christus heeft zijn gemeente gesticht, zijn kerk gesticht. Ja, ook om de mensen een geestelijk en pastorale verzorging te geven. Ze hebben herders nodig, in onze tijd meer dan ooit, die hen in liefde en met de inzet van hun leven mogen leiden. Maar vooral ook omdat de gemeente, de kerk, springplank kon zijn voor het evangelie op de niet-kerkelijke wereld. Heus, een kerk is er niet om het samen knus en gezellig te hebben en om ons te warmen bij het vuur. Ze is er om de deuren van het hart wijd open te zetten voor iedereen die Gods liefde nodig heeft en die God nodig heeft in zijn liefde. Daarom, zo heeft iemand gezegd, staat de preekstof eigenlijk verkeerd geplaatst zoals hij nu is. Hij staat in de kerk. Hij staat binnen de kerk. Die preekstof moet aan de buitenmuur hangen, naar buiten toe, om daar buiten in woord en daad verkondigd te worden hoe groot de liefde van God is. Het doel is niet om brave kerklieden te maken die geld in het laadje brengen, maar om mensen tot volwassen christenen te maken. En Christus heeft één kerk, één gemeente bedoeld. Voor Jezus afscheid en voor hij afscheid nam van deze wereld, bidt hij tot zijn Vader, ik bid voor allen die in mij geloven, opdat ze allen één zijn. Opdat de wereld, de mensen, zullen geloven dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen hebt lief gehad. Dit was de laatste wens van Jezus, de eenheid van de gelovigen, om met de mensen buiten de kerk mogelijk te maken ook tot geloof te komen. De eenheid van de gelovigen is tot een zegen van deze mensen zelf, maar het is ook een zegen voor de niet-kerkelijke wereld. Juist omdat ik me altijd geroepen heb gevoeld om contact te zoeken met de niet-kerkelijke mensen, om hun de vreugdeboodschap van Gods liefde te brengen. Daarom ben ik altijd gegrepen geweest door de gedachte van de eenheid van de kerk. Als je de liefde preekt en de lieve christenen voortdurend oorlog met elkaar voeren, dan vragen de mensen zich terecht af, is die boodschap van de liefde wel echt gemeend? Zie hoe ze elkaar aftuigen en hoe ze elkaar haten en dwars zitten. Het moet God een mateloos verdriet hebben gedaan dat die ene kerk in stukken is gevallen. Nee, het is niet erg als men aan verschillende kerken verschillende namen geeft. Het gaat mij veel meer om de geestelijke eenheid, als de geestelijke eenheid in Christus een geest het is in de liefde. En als men elkaar maar vasthoudt in de liefde en niet verbitterd wordt, het gaat mij vooral om die innerlijke eenheid die dan ook door alles heen zal stralen. Heeft u zich wel eens ingedacht in wat voor een vreemde situatie we leven? De gereformeerden, ik neem nu even de gereformeerden. Gereformeerden zien in Luther de grote hervormer. Ze vieren zijn reformatie, maar Luther zou geen predikant in de gereformeerde kerken kunnen zijn. Ze vinden John Bunyan, die Engelsman, een pracht christen, een pracht prediker, maar deze man, zoals hij nog leefde, nooit prediker in die kerken kunnen zijn. Kijk, en dat wil er dan bij mij niet in. Waarom neemt men als basis belijdenis voor de kerken niet de grote hoofdzaken om alle ware christenen allen te kunnen bijeenvoegen, om samen de eenheid in Christus te beleven? Als dat eens zou gebeuren, als de mens in zover kwam. Is er veel ten goede veranderd. Ikzelf heb destijds mogen meewerken aan de toenadering tussen gereformeerden en hervormden, doordat ik in het werk zat van de 18. Nu ik zelf buiten de kerk gerangeerd ben, blijf ik bidden en worstelen om de oplossing, de vernieuwing en de eenheid van de kerken. Het is ook zo verkwikkend geweest dat paus Johannes de 23e de stoot heeft gegeven tot het Tweede Vaticaans Concilie. Daar was niet alleen een frisse lentewind, maar er werden ook grote bunkermuren geslecht. De protestanten werden niet langer als ketters aangesproken, maar als broeders in Christus, zij het dan dat ze dwalen. Ach, dan krijg je hoop en dan denk je, als de geest van Christus ons allen gaat bezielen, dan zullen we elkaar als broeders in Christus vinden. Kan immers niet anders, want er is maar één grote waarheid die Christus ons openbaart. Met name Hans Kuhn, de jonge geleerde, werkte destijds zo geweldig, met zoveel contacten en zoveel inzichten, dat er bij vele katholieken en bij protestanten de verwachting werd gewekt Er komt een nieuwe tijd. Hij was een man van de ecumene. Hij bestudeerde als geen ander, dus wel als katholiek dus, maar als geen ander de werken van de zeer grote protestantse theoloog, professor Karl Barth. En hij schreef een dissertatie over de leer van de rechtvaardiging van de zondaar, zoals Karl Barth die in zijn Dikke Delen van de dogmatiek beschreven had. Ik kom daar straks op terug. En toen Karl Barth gestorven was, sprak Hans Küng in de herdenkingsplechtigheid als katholiek theoloog. En hij stelde de grote betekenis van Karl Barth voor de katholieke theologie in een helder licht. Hans Küng is dus een figuur van de levende ecumene. U weet wat ecumene betekent. Het woord komt eigenlijk van het Griekse woord oikoumene, de hele wereld omspannend. De ecumene wil de kerk als eenheid zien. En ze wil naar die eenheid toeleiden. Wanneer Hans Küng als woordvoerder op had kunnen treden voor heel de katholieke kerk, dan zou er een grote sprong in de richting van de eenheid tussen katholieken en protestanten gedaan zijn. Reeds vroeg is er echter uit de katholieke kringen, van de katholieke theologen tegen zijn opvattingen verzet gekomen. En mag ik nu enkele gegevens meedelen over leven en werk van deze ongetwijfeld zeer begaafde man. 19 maart 1928 werd Hans Küng geboren in Zoerzee in Zwitserland. Hij volgde de studie aan het gymnasium in Luzern. Op 20-jarige leeftijd studeerde hij filosofie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. Het was een zeer strenge opvoeding onder leiding van jezuïeten. In 1951 behaalde hij de graad in de filosofie door een studie over het atheïstisch humanisme van Jean-Paul Sartre, de Franse existentiefilosoof. Dit gaat mij persoonlijk te hard, omdat ik altijd erg veel over Jean-Paul Sartre en zijn atheïsme, dus zijn niet geloven in God, heb nagedacht. Van 1951 tot 1955 studeert hij theologie aan de Pauselijke Universiteit, dus theologie. Eerst filosofie, nu theologie aan de Pauselijke Universiteit. En dan houdt hij zich bezig met de werken van Karl Barth, de protestantse theoloog. In 1954 wordt hij tot priester gewijd in de Sint-Pieter in Rome. Hij verwerft een titel in de theologie op grond van zijn boek over de leer der rechtvaardiging bij Karl Barth. Van 55 tot 57 is hij student in Parijs, onder meer aan de Sorbonne. Deze man heeft ontzaglijk veel gestudeerd op verschillende plaatsen, verschillende tijden, is een universeel mens geworden. Küng promoveert dan 21 februari 1957 tot dokter in de theologie na zijn proefschrift verdedigd te hebben, in het Frans geschreven, maar gelijktijdig in het Duits verschenen, rechtvaardiging, de leer van Karl Barth en een katholieke bezinning. Karl Barth schreef zelf een inleidend woord. In 1957 werd al door de theologen, ook de Rome, gesproken over de vraag of dat boek, de dissertatie van Jung, niet verboden moest worden. Maar het verbod kwam toen nog niet. In 1957 tot 1959 wordt hij praktische zielzorger in Luzern. Hij wijdt zich dan aan de praktijk. 59 tot 60 wetenschappelijk assistent in de dogmatiek in Münster aan de katholieke theologische faculteit. In 59 wordt paus Johannes de 23ste de man die een tweede Vaticaans concilie bijeenroept. Küng publiceert zijn oproep Concilie en Hereniging. Dit geschrift riep protesten op bij verschillende theologen en vond aan de andere kant erg veel bijval. In 60 werd Küng benoemd tot hoogleraar aan de universiteit in Tübingen in de fundamentele theologie. In 62 neemt Küng op verzoek van paus Johannes de 23ste deel aan het Tweede Vaticaans Concilie als officieel adviseur van het concilie. Verschillende voordrachten op het concilie zijn door hem gehouden en later uitgegeven. Tal van eredoctoraten, ook van protestantse universiteiten, vielen hem ten deel. Zijn studenten hielden ontzettend veel van hem. Hij schrijft de structuren van de kerk. En hierin wordt hij gehoord en verhoord door theologen in Rome, onder leiding van kardinaal Bea. Hij schrijft in 1970 zijn boek, na jarenlange studie over de menswording van God, een inleiding in het denken van Hegel, de grote filosoof. Inmiddels was ook zijn studie Onfeilbaar verschenen, waarin de onfeilbaarheid van de paus in discussie werd gebracht. In 1974 verschijnt zijn boek Christen zijn. Meet af aan hebben allerlei theologen in de katholieke kerk bezwaren gehad tegen de voor hen nieuwe gedachten van professor Hans Kuhn. Nu vind ik het niet juist dat men deze mensen zonder meer veroordeelt als dwarsliggers en bekrompen zielen. We mogen aannemen dat ook zij met de beste bedoelingen en in eerlijke overtuiging het beste voor de katholieke kerk gezocht hebben. Velen vonden de procedure van behandeling van Kuhn door de katholieke kerk niet open. Ze vonden dat hij te weinig kans kreeg zich te verdedigen. Maar laten we niet vergeten dat zo'n procedure een eeuwenoude geschiedenis achter zich heeft in de katholieke kerk. De hele procedure is erop uitgelopen dat Kuhn kort geleden van zijn bevoegdheid om namens de katholieke kerk als hoogleraar college te geven en studenten op te leiden in Tübingen, dat hij ervan ontheven werd. Een storm is door de wereld van theologen en studenten en ook van gewone gemeenteleden gegaan. De een die zegt, wat zonde, het had nooit mogen gebeuren, terwijl de ander zegt, het kon niet anders, er was niets aan te doen. Hans Kuhn is uitgerangeerd als hoogleraar en dit zou een slag kunnen betekenen voor de ecumene. Dat naar elkaar toe groeien van de christenen onderling zou ermee een slag kunnen krijgen. Want mag ik nu nog iets zeggen over die leer van de rechtvaardiging? Luther leerde dat God goddelozen vrijspreekt. Hij had zichzelf gezien als zondaar en hij was zo blij en gelukkig dat hij ontdekte dat God niet zei, zeg Luther, hoeveel goede werken heb je? En ik zal het afwegen in verband met je slechte werken, met je zonde, maar dat God een mens neemt met lege handen als zondaar. Dat God de goddelozen vrij spreekt van zonde en straf. En dat de goede werken daarbij niet kunnen meespreken. Volgens Luther zijn onze goede daden weinig waard. En ze kunnen ons Gods vergeving niet waardig maken. Daartegenover stond de katholieke kerk die het voorkomen fout vond dat Luther zo dacht. Onze goede werken vormen toch ergens een belangrijke bijdrage als God ons oordeelt en hij ons rechtvaardigt. De twee standpunten stonden zeer scherp tegenover elkaar. Nu heeft Kuhn studie gemaakt van het belangrijke, omvangrijke werk van de protestantse dogmaticus Karl Barth. Hij heeft dit volgens Karl Barth zelf voortreffelijk gedaan, dus op het punt van de rechtvaardiging van de mens. Maar wat bracht Baert in verbazing? Karl Baert dacht dat hij met zijn standpunt lijnrecht stond tegenover de opvatting van de katholieke kerk, de officiële opvatting. Maar nu kwam Kung vertellen dat wat Baert gezegd had zakelijk geheel in overeenstemming was met de leer van de katholieke kerk. Nou, Baert was vol verbazing. Hij schreef, ook de katholieke theologen zullen toch wel ontzettend verbaasd moeten zijn. Kung had gezegd, de gedachte die Baert over dit stuk van de geloofsbelijdenis bij de katholieke vaderen gevonden had, hij had het gedaan op grond van bepaalde handboeken van Denzinger, ik noem het maar even, hè, maar dat deze niet de echte leer van de vaderen van Trente uit de 16e eeuw geweest was. En de vraag was nu, heeft Kung gelijk? Als dat waar zou zijn, dan zou een enorm stuk van de kloof tussen de katholieke kerk en de reformatie gedempt zijn. Zoals Kung, dan zou, laat ik het zo zeggen, als Kung bijval zou krijgen van het katholieke leergezag, ja, dan zou er een nieuwe tijd aanbreken en we zouden veel dichter bij elkaar komen. Dit is niet gebeurd. Men heeft een visie van Kung die de protestanten en katholieken op een zeer belangrijk punt bij elkaar zou brengen, niet overgenomen. En zo is Kung het enfant terrible geworden voor veel katholieke theologen. Weer zeg ik, het is hun goed recht om voor hun eigen oude dogma's op te komen. Maar wat zou het vruchtbaar zijn als alle theologen door een heilige hartstocht bezield waren en in het vaste geloof stonden: Christus vraagt eenheid, de geest van Christus zal ons daartoe leiden. Samen zullen we luisteren. Samen zullen we opnieuw gaan luisteren wat Christus tot ons te zeggen heeft. Want hij geeft ons de waarheid. En dan ga je luisteren naar Christus en naar elkaar. En dan zal de geest je verder brengen, ook dichter bij elkaar brengen. Ik hoop niet dat u deze informatie te zwaar hebt gevonden. Het is ook niet zo gemakkelijk, dat weet ik wel. Het is ook weer wat anders dan anders. Maar ik vind Kung toch een belangrijk denker in deze tijd, dat ik het nodig oordeelde om iets te zeggen. Volgende keer, dan wil ik er nog even mee doorgaan. Maar laten we nog mogen eindigen met een prachtig woord van Karl Baert. Karl Baert die zoveel dikke delen schreef over de dogmatiek. In een gesprek met Kung had hij heel ernstig gezegd, deze Baert: als ik voor God moet verschijnen, dan kom ik niet met al mijn delen dogmatiek op mijn rug. Dat zouden de engelen dan lachen. Ik zou ook niet zeggen, ik heb het altijd goed gemeend, ik heb het goede geloof. Nee, dan zal ik straks dat ene zeggen: God, wees mijn zondaar genadig. Kung zegt, deze uitspraak is het gemeenschappelijke geloof van de christenheid. Ik vraag nu, waarom te wachten om het straks na de dood te kunnen zeggen? Waarom zeggen we het nu niet als katholieken en protestanten? Heer, wees ons zondaren genadig. We denken soms de waarheid gevonden te hebben en dan blijkt toch dat we de waarheid niet hebben, of dat we de waarheid wel hebben, maar hem niet doen. Trouwens, ik denk aan professor Bavink, ook een knap theoloog, die zeer gewaardeerd wordt door gereformeerden en niet-gereformeerden. Toen hij op zijn sterven lag, zei hij, en de man had ook 4 dikke delen dogmatiek geschreven: nu helpt mij mijn dogmatiek niets meer. Alleen het geloof in Jezus Christus maakt mij zalig. Zo is het. Voor mij en voor u. Volgende keer verder met Kung. Dank u zeer.
het naar dominee Torenvliet. Die sprak over denkers en dichters over levensproblemen. Graag ontvangen wij uw reacties op deze uitzendingen. U kunt de tekst van dit onderwerp op een cassettebandje bij ons bestellen. De prijs van het bandje bedraagt 9,30 gulden, inclusief portokosten. U kunt 2 toespraken naar keuze op 1 bandje krijgen. Vermeld u dan wel duidelijk de data van de toespraken die u graag ontvangen wilt met het onderwerp. Het geeft namelijk veel moeilijkheden wanneer u deze gegevens niet aan ons verstrekt. U krijgt bij het bandje een kaartje toegestuurd waarop staat op welke wijze u het bedrag kunt overmaken. Elke middag van 5:30 tot 6:00 zenden wij uit op Radio Caroline, golflengte 319 meter, met verschillende programma's. Als u aan ons uw naam en adres opgeeft, krijgt u gratis het contactblad thuisgestuurd. Luisteraars, wij zetten alles op alles dat deze uitzendingen kunnen doorgaan. Het zal daarom fijn zijn als u ons werk ook financieel wilt blijven steunen. Ons gironummer is 588948. Gironummer 588948 ten name van Stichting Radio Gemeente Dominee Torenvliet, Vijverweg 8, Bloemendaal. Morgenmiddag om 5:30 komen wij op deze zender bij u terug. Luisteraars, graag dus tot morgenmiddag 5:30. Dag luisteraars.
It's 5:00.
Loving awareness, Radio Caroline. Love and good music, Radio Caroline.
Europe's best music, from the North Sea on 319 meters. This is Radio Caroline.
Love and good music.